Welkom. We gaan op deze derde avond het hebben over de Heer Jezus en de wet. We gaan lezen uit Matteüs 5, waar de bergrede begint, tot en met hoofdstuk 7. Het is eigenlijk een grote toespraak van de Heer Jezus. Er staan verschillende grote toespraken van hem opgetekend. En deze wordt de bergrede genoemd, omdat hij vanaf een berg deze woorden spreekt. We lezen deze avond vanaf vers 17 tot en met vers 32. En dat doen we dan weer uit de Telos-vertaling. Meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u. Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles is gebeurd. Wie dan één van deze geringste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal de geringste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. U hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal vervallen aan het gericht. Maar ik zeg u, dat ieder die ten onrechte op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, zal vervallen aan de raad. En wie zegt, dwaas, zal vervallen aan de hel van het vuur. Wanneer u dan uw gave offert op het altaar, en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder, en kom dan en offer uw gave. Wees spoedig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u met hem onderweg bent, opdat uw tegenpartij u niet misschien aan de rechter en de rechter u aan het dienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar geen zins uitkomen voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. U hebt gehoord dat gezegd is, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Als nu uw rechteroog u een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u, want het is nuttig voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u, want het is nuttig voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam naar de hel gaat. Er is ook gezegd, ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw verstoot, anders dan uit een oorzaak van hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie een verstotene trouwt, pleegt overspel. Tot zover. De lezing uit het woord. Ja, we hebben de vorige keren gezien dat we te maken hebben met Koninkrijk der hemelen. Ik heb daar ook wel sinds die tijd een aantal vragen over gekregen. Het schijnt toch niet zo makkelijk te begrijpen te zijn. Ik zie jou al schudden. Nou, het Koninkrijk der hemelen is oorspronkelijk een koninkrijk dat zal komen. Straks, volgens Daniel 2, een koninkrijk dat zal worden geregeerd door de hemel. Dat is God zelf. En God is gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Het koninkrijk is nabij gekomen, het koninkrijk der hemel, Matteüs 3, Johannes de Doper, en de Heer Jezus zelf, Matteüs 4, vers 17. En de koning van dat koninkrijk, dat door de hemel geregeerd wordt, dat is de hemelse zelf, de Heer Jezus. Alleen, het grote punt is nu, vinden we hier niet, maar dat vinden we in Matteüs 13, dat het koninkrijk een andere vorm zou krijgen, totdat hij zou verschijnen en dat koninkrijk zou oprichten, omdat hij immers verworpen werd door Israël als de koning. En omdat hij verworpen is, krijgt dat koninkrijk een nieuwe vorm, wat de Heer Jezus aanduidt in Matteüs 13, met de verborgenheid van het koninkrijk. Dat was in het Oude Testament nog niet geopenbaard, dat er een nieuwe vorm zou komen van het koninkrijk, een verborgen vorm. En dat koninkrijk, dat zou bestaan uit een grote groep mensen die de naam van de Heer Jezus aanroepen. Naar zijn heen gaan, naar zijn hemelvaart. Die groep die zijn naam aanroept, bestaat echter niet allemaal uit ware gelovigen. Want er zijn immers heel veel mensen op deze wereld die de naam van de Heer Jezus aanroepen. Rooms-katholieken, Jehovah's getuigen, protestanten, evangelische. Er zijn miljarden mensen die zich christen noemen. Allemaal bevinden die zich in dat verborgen koninkrijk. Want dat koninkrijk van hemelen bestaat uit een zaaier die ging uit om te zaaien. En dat zaad valt in allerlei verschillende soorten grond. En maar 1/4 van het gezaaide zaad in Matteüs 13 draagt vrucht. Maar al die andere 3/4 dus, dat zijn wel degelijk mensen die iets met dat zaad doen. Ze nemen het kort aan, of het wordt uit hun hart geroofd, of de zorgen van het leven vertrappen het, verdorren het. Maar dat neemt niet weg dat al die mensen zich bevinden in dat koninkrijk der hemelen. Het is dus in feite het terrein op aarde van de belijdende christenheid. Het koninkrijk der hemelen. En in Matteüs 16 kondigt de Heer Jezus de gemeente van God aan. De gemeente van God zijn alle ware gelovigen die geloven in het evangelie van hun behoudenis. Vanaf het moment dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan tot aan zijn komst voor de zijne. De opname van de gemeente. Die groep, dat zijn leden van het lichaam van Christus. Maar die groep bevindt zich dus in het koninkrijk der hemelen. Dat zijn die mensen die vrucht dragen, onder andere. Want alle discipelen in het koninkrijk der hemelen, die werkelijk de Heer Jezus kennen, dat zijn alle mensen die tot aan zijn verschijning in hem geloven. Dus ook die grote schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7, nadat de gemeente is weggenomen. Ook dat zijn nog steeds discipelen die de Heer Jezus door het bloed hebben, ze hebben door het bloed overwonnen. Ze zijn wit gemaakt, staat er dan ook in Openbaring 7, in het bloed van het lam. Dus niet alle ware discipelen in het Koninkrijk der Hemelen behoren tot de gemeente. Helder?
Ja, dat vind ik dus
een lastig puntje.
Dat punt, daar zit ik mee te worstelen.
Zit jij een beetje mee te worstelen? Ja. Nou, de gemeente is een, daar hebben we het een paar jaar geleden over gehad hier, geloof ik. Een paar avonden over de gemeente. De gemeente van God is een uniek gezelschap. De gemeente van God, dat is een groep die het evangelie van de genade van God hoort, de behoudenis, en tot zijn lichaam behoort. En dat is een hemelse roeping. Zolang de Heer Jezus in de hemel is, zijn zij aan hem verbonden en zijn zij dus deel van hem, van zijn hemelse lichaam, maar ze wonen op aarde. Ze hebben dus deel aan hemelse zegening. Hun hele leven bestaat uit leven door hem, door de Heer Jezus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, weet je wel, Galaten 2. Als de Heer komt uit de hemel om de zijne tot zich te nemen, ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben, ja, dan is de gemeente weg. Maar dan zijn niet alle gelovigen weg, want er is nog immers een groep Joden van 144.000, uit elke stam 12.000, en er komt een oogst van een grote schade die niemand tellen kan. Al die mensen behoren ook allemaal nog steeds tot dat koninkrijk der hemelen. Want de Heer is nog steeds niet verschenen. Hij is nog steeds verworpen. En deze mensen hebben dan wel geen hemelse roeping, want ze horen niet meer tot de gemeente. Maar ze zijn nog steeds op aarde, dragen nog steeds de kenmerken die we hebben geleerd de vorige keer. Arm van geest, zachtmoedig, hoor en dorst naar de gerechtigheid. Vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus. Dus dat zijn algemene kenmerken die gelden voor alle discipelen in het koninkrijk. Maar voor hen die tot de gemeente behoren, zijn er nog veel diepere kenmerken die we bijvoorbeeld vinden in Colossense, Efeze enzovoort.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik niet tot de gemeente behoor, maar tot die andere.
Nee, dat is onmogelijk. Want okay. In de tijd dat de Heer Jezus nog niet zijn gemeente heeft gehaald, ja, is iedere gelovige een lid van het lichaam van Christus.
Okay.
verzegeld met de Heilige Geest, kind van God, geest van het zoonschap. Je weet dat je een kind van God bent, toch?
Mm-hmm.
Maar die termen vinden we niet in de Openbaring, kinderen van God, de Vader, enzovoort. Want daar hebben we het gewoon over weer over.
Ik zou de vraag niet meer, is het voordeel na de woord iedereen tot het koninkrijk, die iets met Jezus heeft?
Ja, en daarna ook.
Ja, maar dan komt de opname.
Ja, en is de gemeente weg.
Dan wordt de gemeente weggenomen.
Yes.
Dan is natuurlijk de vraag, van hoe weet je dan, althans dat proef ik een beetje uit, hoe weet je dan dat je tot de gemeente hoort en niet tot de gelovigen die wel in het koninkrijk horen.
Die grote scharen.
Ja. Ja. Nou, die grote scharen.
Die gemeente horen, die door de verdrukking heen gaan, ja. Toch al zijn ze...
Nou, ik zei het net al, in de tijd voordat hij komt om zijn gemeente te halen, is iedere gelovige een onderdeel van het lichaam van Christus. Want wij zijn alle door één geest tot één lichaam gedoopt. Je kunt niet geloven en niet tot het lichaam behoren. Waar geloof leidt altijd tot de volle zegen in Christus. Dat is de genade van God. Alleen, er is natuurlijk ook een keer een einde aan de toevoeging aan het lichaam van Christus. En dan zal de gemeente worden weggenomen, de geest zal van de aarde worden verwijderd. En dan krijg je de situatie dat de antichrist komt en dat er velen vervolgd worden. Maar je ziet ook in de gebeden van die menigte in Openbaring 7, dat ze bidden om wraak. Ze bidden echt om wraak, ook op Openbaring 6. En dat is natuurlijk nooit een kenmerk van de gemeente.
Bid voor je. Ik hoor nog geen antwoord.
Oh.
Wanneer of hoe weet een mens dat hij tot die gemeente hoort die weggenomen wordt?
Hoe je dat weet?
Ja, want je zegt, iedereen voert op naar iets meer, die hoort tot het lichaam, zeg je zelfs.
Ja.
Dus tot de gemeente. Dus, maar er wordt een onderscheid gemaakt, als de Heer Jezus komt, onze bruidhavers, de gemeente,
ja.
Dan komt er een scheiding.
Ja.
En daar hoor ik je nog niet concreet aangeven van,
nou, die scheiding,
dan,
ja.
Waar zit die scheiding in?
Die scheiding bestaat uit alle gelovigen worden van de aarde weggenomen. En dan roept God zijn verzegelde uit Israël. Die roept hij daarna. Die zijn dus nog, als de gemeente wordt opgenomen, niet gelovig. Daarna komen zij tot geloof in de Messias. Gaan uit het evangelie van het koninkrijk. Zal over de hele wereld gepredikt worden. Matthäus 24, vers 14. En dan zal het einde zijn. En dat evangelie van het koninkrijk resulteert weer in een grote schade die niemand tellen kan. Die niet tot de gemeente behoort. Dus die scheiding, God scheidt niet gelovigen van elkaar of zo.
Maar de toevoeging die komt na de opname door de prediker van de 144.000. Ja. Dat zijn mensen die geloven nu waarschijnlijk niet komen op.
Ja.
Op grond van het getuigenis van de 144.000, ja. Toch geloven in God,
ja.
In de Jezus. Dus die horen tot die grote schade die iemand tellen kan, die door de grote druk komt. Ik ja. De troon staan en zeggen van wanneer komt u? Maar de vraag ligt, we leven nu voor de opname.
Ja.
We zijn nu een kudde gelovigen.
Ja.
En als ik heel goed naar je luister, dan maak je daar een onderscheid tussen. Uit die kudde gelovigen, die groep gelovigen die er nu is, wordt een deel behoort tot de gemeente die gaat de opname.
Nee, dat zeg je niet.
Nee,
dat zeg ik niet.
Nee, dat is prima.
Ja, dat heb jij beluisterd in mijn uitleg.
Ja, nou, als ik probeer te luisteren, dus,
ja.
Dus als ik dan mezelf corrigeer, dan is iedereen die nu, op dit moment,
ja.
Die Jezus
aanneemt,
als zijn redder, verlosser,
ja.
Die gaan mee met de ja. Opname.
Klopt, en de kinderen.
Ja, dat vraag ik me dan weer even af. Ja. Het andere ding met je even, dat was ook mijn overtuiging. Ja. Alleen, ik werd gewaagd door jou, vanavond heb ik toch niet geluisterd.
Nee.
Nee, dat was mij wel. Dat was mij wel.
Okay, dus alle gelovigen, vanaf dat de Heer verworpen wordt, tot aan zijn zichtbare wederkomst, met de gemeente trouwens, behoren allemaal tot de ware discipelen. Bevinden zich allemaal in het Koninkrijk der Hemelen. Maar er zijn ook valse discipelen. Er zijn ook mensen waarvan de Heer Jezus zegt... Nou ja, kijk maar even mee. Het is eigenlijk heel simpel. In Matthäus 7, daar zie je twee keer, wel vaker eigenlijk. Hij heeft het over twee wegen in vers 13. Ga in door de nauwe poort enzovoort. Hij heeft het over vers 21. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer. Zie je dat? zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van mijn vader doet, die in de hemel is. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? Dus ze hebben de Heer beleden, ze hebben zelfs allerlei dingen gedaan door de Heilige Geest. Of ze beweren dat ze dat gedaan hebben, maar ze liegen, maar dat denk ik niet. En dan zal ik openlijk tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. En dan heb je ook nog eens een keer, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man. Er zijn dus heel veel mensen die wel die woorden horen, wel zich een gelovige noemen uit het Joodse volk, want het gaat hier natuurlijk vooral over Joden, maar die dan vervolgens niet de wil doen van de Vader en dus bouwen op zand. En dus betekent dat zij ook tot het koninkrijk behoren, want het koninkrijk der hemelen bestond immers ook uit 10 maagden, 5 van hen waren wijs en 5 van hen waren dwaas. Dat is ook het koninkrijk der hemelen. Dus die vermenging is lastig voor mensen. Want ze zijn gewend om eigenlijk alleen maar te horen over de gemeente. Nou, in dit stukje wat we nu hebben gelezen, laat de Heer Jezus de kenmerken zien van hen die hem werkelijk kennen. De kenmerken van de ware discipel, heb ik de vorige keer ook gezegd. Hoe weet je nou tussen al die mensen die zeggen, ja, maar ik ben een christen. Zoals in dit gebouw zitten 3 verschillende denominaties. Zijn die mensen allemaal behouden? Weet je niet. Hoe weet ik nou of ze echt leven uit God bezitten? Nou, dan moeten ze voldoen aan de kenmerken die we hebben gelezen. Arm van geest, zalig zijn die treuren, zachtmoedig, vredestichters. Het is niet zo dat we dat allemaal in perfectie doen. Maar het is wel de geest van ons leven, met een kleine g, door de geest, met een hoofdletter, gewerkt. Het is ons verlangen om zachtmoedig te zijn, om vrede te stichten, om ons met onze broeder te verzoenen, om te vergeven. Dat zijn allemaal kenmerken van hen die tot het koninkrijk van God behoren, maar ook het koninkrijk zullen binnengaan. Ja? Mm-hmm. Daarom zijn er ook binnen dat koninkrijk voorwaarden. Als je de wil van mijn vader doet, ga je het koninkrijk binnen. Als je gerechtigheid overvloediger is dan die van de fariseeën en schriftgeleerden, dan ga je het koninkrijk binnen. In de gemeente is er geen enkele voorwaarde. Want het is allemaal door zijn genade. Vergelijk Matthäus 6 vers 14 maar eens met Efeze 1 vers 7. Matthäus 6 vers 14 zegt namelijk, kijken, moet ik eventjes weer de bril opzetten. Treurig. Ik toch even aan wennen, Aard. Dat staat in Matthäus 6 vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als u de mensen hun overtredingen echter niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat zijn voorwaarden dus. Wanneer word ik vergeven door de Vader? Als ik de mensen vergeef. Dat is totaal wat anders dan in Efeze 1 vers 7 staat. Want dat is de gemeente. De gemeente is Efeze 1 vers 7. Daar staat de geliefde in wie wij de verlossing hebben. Door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Dus die hebben wij. We zijn vergeven. Wat is dan precies het probleem, de tegenstelling met Matthäus 6. Nou, Matthäus 6 gaat over het koninkrijk. En in het koninkrijk weet ik niet wie er tot Efeze 1 vers 7 behoort. Ik weet het niet. Ik moet dat kunnen zien aan iemand. Dus zijn er binnen het koninkrijk voorwaarden gesteld. Het is eigenlijk net als met bijvoorbeeld Aad en Nel. Stel, er zijn 4 personen in hun huis die zeggen alle 4, ja, ik ben een zoon van Aad en Nel. Dat beweren ze alle 4. Nou, hoe weet je nou wie de echte is? Nou, dan kun jij vast wel een kenmerk verzinnen.
Dat is wel eerlijk, ja.
En dan geef jij een voorwaarde. Als hij dit of dat doet, is hij mijn zoon. Ja? Dat is dus een bewijs dat het. Want je hebt toch een zoon of niet?
Ik heb een zoon.
Ja. Jij ook, hè? Ja. Allebei.
Zocht niet wel.
Vanuit, dus vanuit ADNL zelf gezien, is hij gewoon een zoon vanzelfsprekend, hoeft er niks voor te doen. Maar zodra iemand gaat zeggen, ja, maar wie van de vier is het nou? Dan komt er een voorwaarde. Ja, als hij mij, nou, misschien heb je wel een bijnaam, noemt hij je zo of zo, weet ik veel. Je kunt vast wel iets bedenken.
Aad.
He?
Hij heeft ook Aad.
Hij heeft ook Aad. Nou ja, heeft hij nou iets wat jullie graag samen doen?
Fietsen.
Nou.
Dat doen we heel veel samen.
Als hij met mij gaat fietsen, is hij mijn zoon. Als hij graag met mij gaat fietsen, is hij mijn zoon. Die andere drie houden niet van fietsen, ik noem maar even. Dus dan in het geloofsleven vinden heel veel mensen het moeilijk. Ja, maar hij stelt een voorwaarde. Als ik de andere mensen niet vergeef, dan word ik ook niet vergeven. Maar je moet dus altijd beginnen bij Efeze 1, want je bent al vergeven. En dus, wat is nou het bewijs dat er ware discipelen zijn hier in Zeewolde? Nou, dan vergeven ze ook hun medemens, hun overtredingen. Dat is soms best wel moeilijk. Maar het is een beginsel. Het is net als dat je tegen je kind zegt, als je, pas op hoor, als je te dicht langs het water loopt, verdrink je. Gebeurt niet, want jij staat erbij. Het is een algemeen beginsel. Je vergeeft je medemens. Sommige mensen die gelovig zijn en heel veel moeite mee hebben, is natuurlijk ook weer waar. Maar uiteindelijk is het wel hun verlangen, want ze willen de Heer Jezus gehoorzaam. Snap je?
Ik wil ook een punt uitvallen. Je bent nog niet, je kunt misschien niet volledig vergeven, maar gaat... De Heer ziet het hart aan, om je hartsgesteldheid.
Ja, als je...
Er zit een kern dat je wil, en ja. Er zit een enorme drempel dat het niet lukt.
Nou.
Wat jij zegt, maar ergens zit wel het verlangen, want je wilt.
Nou ja.
Je wilt antwoorden op het voorbeeld van de Heer Jezus. Zeg maar.
Ja, en Johannes zegt heel duidelijk, het zaad wat uit God is, kan niet zondigen. Dus het leven wat in ons is, dat vergeeft. Dat is het leven van de Heer Jezus. Dat ik zelf, hè, dat is natuurlijk een andere invalshoek. Vanuit Galaten 5, het vlees en de geest enzovoort. Daar moeite mee kan hebben, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar de Heer Jezus stelt hier gewoon de voorwaarden, de principes van zijn koninkrijk. Sneeuw is wit, maar soms is het ook wel eens een keer zwart of grijs. Maar sneeuw is in principe wit. Een christen vergeeft. Ja, dat is soms allerlei andere. Straks met dat echtscheiden ook, wat we op het laatst hebben. Dan kun je heel zwart-wit gaan toepassen. Zeggen, je mag nooit echtscheiden, je mag nooit hertrouwen. Maar zo simpel is het niet. Het zijn de algemene beginselen van een gelovige. Ja? En daarom stelt hij dus een voorwaarde. Dit zijn mijn ware discipelen. Ze zijn arm van geest. Ze zijn zout. En ze zijn licht. Maar als het zout zijn smaak verliest, dan kom je dus bij de valse discipelen terecht. Die dus wel zeggen, ja, hè, ik ben een christen, maar ze leven als de wereld. Nou, dan kun je dus vanuit het licht van het koninkrijk zeggen, jij bent geen ware discipel. Of die nou wel of niet tot de gemeente behoort, dat weet alleen de Heere God. Maar wij hebben te maken met iemand zijn belijdenis. We hebben te maken met iemand zijn leven. Dus dit zijn de beginselen van het koninkrijk. Ja? En hij spreekt in Matteüs 5 uitsluitend tot de Joden. Zij verwachten de Messias. Ze dachten, wij zijn een volk dat God bijzonder zegent. En wij hebben een streepje voor bij alle heidenen, want wij zijn gewoon het Joodse volk. En we hebben de wet, we hebben de verbonden, wij zijn er al. Wij komen het koninkrijk wel binnen, automatisch. Maar de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Je bent de leraar van Israël, weet deze dingen niet. Oh, hij moest opnieuw geboren worden. Dus de Joden die dit hoorden op de berg, waar hij zat, de menigte, die onder de indruk waren van zijn wonderen, die dachten, nou, dat is fijn, hij doet allerlei wonderen. We hebben ons nog laten dopen, Johannes de Doper ook supermooi. En nu komen we er wel. En dan zegt hij, oh, maar ben je arm van geest? Ben je iemand die treurt? En als je even kijkt nog even naar de eerste stukje, daar heb ik de vorige keer niet gezegd, maar dan schakelt de Heer Jezus over ineens van een algemene derde persoon naar de tweede persoon, als ik het taalkundig goed zeg. Hij zegt in vers 10, gelukkig zij... Die worden vervolgd terwille van het gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u. Zie, hij gaat ineens van het algemene zij naar u. Dus het wordt heel persoonlijk tot de discipelen gezegd, jullie zullen vervolgd worden om mijn naams wil. En dat is een kenmerk van de discipel in het koninkrijk. Dat hij wordt gesmaad vanwege zijn geloof.
Ja.
En dat zul je ook wel merken op je werk of... In je familie?
Wie geloof jij? Ik zeg, nou, ik ben God en Jezus. Ja. Nog aan de koffietafel.
Ja.
Hij zegt, ik geloof in spaghetti monster.
Ja.
En dat was nog serieus ook.
Ja.
Spaghetti monster? Ik zeg, wat is dat dan?
Ja, dat is een uitvinding van mensen met zo'n ding op je hoofd, toch?
Ja, maar het bestaat ook echt een kerk, hè, van Spaghetti.
Ja, klopt, ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Nooit van gehoord.
Nooit van gehoord?
Nee, ik niet. Ik ben nog goed.
Nee, tussendoor, hoor, maar.
Nou, nu gaan we dus even naar het puntje van de wet. Want, kijk, de Joden hoorden iets nieuws. Ze dachten, nou, we hebben de wet. Dus komen we in het Koninkrijk. De Heer Jezus zegt, nee. Arm van geest, treur, zachtmoedig, vrede stichten. Je zult vervolgd worden. Hè? Dan kom je het Koninkrijk van God binnen. Maar hoe zit het dan met de wet? En dan zegt hij gelijk erachteraan, want hij hoort die vraag natuurlijk ook wel. Vers 17. Meent niet dat ik ben gekomen om de wet op of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Nou, deze tekst is ongelooflijk misbruikt door heel veel mensen om zo christenen onder de wet te brengen. Want ze zeggen, ja, maar de Heer Jezus zegt het zelf hier. Ik ben hier om de wet af te schaffen, maar ik ben hier om de wet te vervullen. Maar wat bedoelt hij daarmee? Nou, wat hij daarmee bedoelt, is dat hij is degene waar alle gedachten van God in samenkomen. Alles wat de wet eist, is in hem vervuld. Elk gebod is door hem vervuld. Elke profeet was een type van hem. Jozef was een type van hem. Maar ja, Ezechiël, al die profeten, werden door de geest van Christus geleid eigenlijk, zegt ook 1 Petrus. Hij is de Messias waarover geprofeteerd wordt. Hij zal de koning zijn op de berg Sion, enzovoort. Dus hij is de vervulling van de wet. Niet alleen dat het over hem gaat, maar hij heeft ook nog eens alles in de wet, elke eis van de wet vervuld. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en heel uw verstand en heel uw ziel enzovoort. Dat heeft hij gedaan. Dus de wet is in hem, in zijn persoon, tot vervulling gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat hij die wet op de discipelen legt. Want Jacobus heeft het ook over de koninklijke wet. De wet heeft een diepere bedoeling. En wat is de bedoeling van de wet van Mozes? Enerzijds is dat om de mens, de Jood in Matthäus, te brengen tot het einde van hemzelf. En anderzijds is de wet bedoeld om Gods gedachten weer te geven betreffende zijn morele eisen van een mensenleven. En in de Heer Jezus zijn al die eisen in het licht gekomen. Dus niet alleen was hij iemand die nooit doodde, maar hij gaf leven. Hij was niet iemand die niet ging stelen, maar hij gaf weg. Weet je wel? Hij was iemand die de wet vervulde. Hij was niet iemand die nooit echt breuk pleegde, maar hij heeft zijn bruid geworven. Hij heeft zichzelf gegeven voor zijn bruid in de dood. Dat is echt een totaal omgekeerde vervulling van de wet. En wij, mensen die een zondige natuur hebben, moesten leren. Ik weet dat ik als kind nog de wet hoorde in de kerk bij ons, dat ik daar een beetje bang van werd, want ik dacht, nou, dan ben ik de Sjaak. U zult niet begeren, u is naast de huizen, u is naast de ezel. Ik dacht, gelukkig heeft niemand een ezel, hè, want dan ben ik de Sjaak. Dus je voelt al aan, voor de zondaar is de wet een oordeel. En voor de Heer Jezus was het een vreugde. Voor elke rechtvaardig is de wet een vreugde, omdat Psalm 119, de rechtvaardige zich verheugt in de gedachten van God. Maar dat is wat anders dan dat we die wet gaan gebruiken als een motief om een beter mens te worden. Want dat is niet mogelijk. Ja? Ik heb er wat teksten onder gezet. Een stuk of twee. Dus bent u ook, broeders, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Zie je dat? Opdat wij voor God vrucht dragen. Vrucht dragen voor God is onmogelijk via de wet. Want de wet doet zonde kennen. De wet, een uiterlijke regel waar ik mij in mijn eigen kracht aan onderwerp, zal altijd de zonde in mij wakker maken. Dat is met kinderen ook, hè? Je weet, Als je tegen kinderen zegt, jongens, ik ga even weg, maar ik zet hier een pot neer. Je mag er niet in kijken. Echt, er zit iets heel belangrijks in. Je mag er niet in kijken. Nou, dan gaan ze, de wet prikkelt de zonde. En ze gaan eerst even eromheen lopen. Even aanraken. En dan, als je lang genoeg weg blijft, zit er al eentje met zijn tengels in die pot. Dat is de wet. De wet concentreert zich op wat niet mag. En dus zegt de zondige natuur, dat zou best wel interessant zijn. Als ik het niet mag, dan moet ik het toch zeker wel even onderzoeken. Maar Christus is een heel ander verhaal. Als wij onze ogen richten op de Heer Jezus, op de koninklijke wet. Ik ben zonder wet, zegt Paulus. Maar ik ben aan Christus wettelijk onderworpen. Dus ik onderwerp mij aan de Heer. En als ik vervuld word van zijn persoon, ontstaat er niet alleen een nieuw verlangen, maar ook gaat de geest mij steeds verder vrucht laten dragen voor God. Dat staat er ook. Hè? En Paulus zegt in Galaten 2, vers 19 tot en met 20, want ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. De wet heeft Paulus gedood. Paulus wist toen hij tot geloof kwam, dat kun je lezen in Romeinen 7, dat toen de wet kwam op een geestelijke wijze tot hem, tot zijn geweten, ja, toen begon hij te sterven. Toen raakte hij in wanhoop. Ik ellendig mens. Dus door de wet is hij voor de wet gestorven. De wet heeft geen macht meer over mij. Ik ben namelijk uit deze wereld getrokken en ik ben verbonden aan een hemels mens. En de wet geldt voor onrechtvaardigen, zegt 1 Timotheus 1. De wet is voor onrechtvaardigen. Want de heidenen, die dus zonder de wet zijn, hebben de wet in hun geweten. Want elke persoon weet dat hij niet mag doden. Dat dat toch iets is wat tegen zijn geweten ingaat. De Joden hadden de letterlijke wet. De heidenen hebben een geweten, de Joden natuurlijk ook. Maar wij hebben de wet en doordat wij ons geweten volgen, bewijzen wij dat de werken van de wet goed zijn. Maar Christus heeft ons uit dat systeem genomen dat wij door ons geweten God moeten behagen. En dat wij, dat de Joden door het houden van de 10 geboden zegen konden krijgen. Ze zijn voor de wet gestorven. Hey,
Marijn.
Goedenavond.
Leuk.
Toch nog iemand.
Jazeker.
We zijn gelijk bijna verdubbeld. Nee, grapje. Ja, we zijn bij dit punt.
Die. Oh, dat valt reuze mee.
Ja, joh. Het was eventjes een discussietje over, we hadden het ook weer over toen. Oh ja, de gemeente en het koninkrijk der hemelen blijft een lastig punt. De Heer Jezus, die spreekt hier dus tot de Joodse mensen. En wat moesten Joodse mensen nou leren? En dat zien we natuurlijk in Saulus. Dat in hem geen goed woont. Nou, wat is er nou lastiger om dat duidelijk te maken aan godsdienstige mensen? Dat geldt ook voor christenen. Als je tegen een christen zegt, die dus niet de Heer Jezus kent, dus niet wedergeboren is, van joh, in jou woont niks goeds, dan wordt hij heel boos. Want de meeste mensen die ik ken en die niet opnieuw geboren zijn, die zeggen ja, maar ik doe het toch best wel aardig. Ik steel niet en ik lieg niet en ja, ik vul netjes mijn belasting in en volgens mij doe ik niemand kwaad. Dus nou, ze zeggen het nog net niet, maar God is best wel blij met mij, denk ik. Dus dan leef je nog onder de wet.
Als ik dat hoor, hè, dan denk ik om arm van geest te worden.
Ja.
Kan dat? Nee, zo, ik denk dat het dan, zoals je het ook uitlegt, dat het niet een spontaan iets kan zijn. Je hoort het evangelie, je neemt hier Jezus aan,
ja.
Je herkent de zonde.
Ja.
Volgens mij is dit proces om inderdaad tot nul te komen.
Ja, dat is een lang proces, ja.
Dat is volgens mij, daar gaat tijd over.
Ja.
Dan moet je het overdenken, dan moet je
heel lang
leven.
Ja, goed, ja. Want je ziet ook in Exodus 12 worden ze verlost door het bloed. Maar pas in Jozua 5 worden ze besneden in het blote land. Dus het gaat een hele lange tijd overheen voordat ze het mes zetten in hun eigen mogelijkheden. En dan zegt God pas, ik heb de smaad van Egypte van jullie afgewend.
En als iemand de evangelie hoort en oprecht tot inzicht komt van ik heb een verlosser nodig, ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus aan. Dan hoort tot koninkrijk in ieder geval.
Ja, zeker ja.
Ja, dat is duidelijk.
En ook tot de gemeente.
Nou, want daar zit aan de regel. Ik denk, op basis daarvan, ben je dus gekocht, betaald en
gered. Ja.
Dus dan, als dat een oprechte wedergeboorte is, dan hoort tot gemeente.
Ja.
Alleen dan gaat dat proces werken.
Ja.
Dan krijg je steeds meer die waarheid te zien van er is inderdaad in mij niets goed.
Ja, dat is een proces van soms tientallen jaren, ja. Dat je echt tot dat besef komt. Het vlees, het ik, is echt nog veel sterker dan ik dacht.
Ja, ik denk dat ik dat 15 jaar bij voorstel.
Ja, nou ik ook zoiets, ja. Ik denk wel langer nog wel. Het is een lastig af te werpen monster wat in jou zit. Wat zichzelf wil behagen ten koste van alles. En
dat is zonder waardeoordeel, maar in de orthodoxe kerken, waar vaak, ik weet het niet helemaal uit eigen waar, maar waar vaak in een wet eigenlijk, dat ze blijven hangen, dat die mensen ook misschien wel de kans op onnodig moeilijk gemaakt om dat proces te gaan doorleven.
Absoluut, want de wet.
Ja. Ik voel mijn belastingkuur erin, ik ga twee keer op de zon naar de kerk.
Ja, dat is in principe de oude mens die daar weer zijn geweten sust. Terwijl de nieuwe mens heeft alleen maar behoefte aan de Heer Jezus. Daarom zegt ook 1 Johannes 4, want hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat wij zouden leven door hem. Opdat wij zouden leven door hem. Maar de nieuwe mens leeft door hem. Zodra je de wet gaat prediken, komt er gelijk de oude mens die zegt van ja, maar ja, dat wil ik wel doen. Dan heb ik tenminste een grond van een goed geweten.
Ja. Je zou dan ook voorzichtig conclusie mogen trekken dat vele kerken, zeker in het verleden of nu nog orthodox, in hun leer daarmee eigenlijk een stuk de plank mislaan.
Absoluut, die conclusie mag je zeker trekken, ja. Daarom is daar ook natuurlijk een babydoop, besprenkeling, terwijl de christelijke doop de dood van de mens symboliseert. Ik ben met hem begraven door de doop. Maar ze begraven daar niemand. Ze besprenkelen een baby en ze zeggen, ja, God heeft nu dat teken van zijn verbond gesloten met dus de oude mens. Want die baby is niet opnieuw geboren. Dat is de oude mens. Maar God sluit geen verbond.
Alleen als je volwassen bent.
Ja.
En het proces van bewustwording en doorleefd, zeg maar.
Kijk, het hele punt is dat Satan niet wil dat wij leren dat er in onszelf geen goed woont. En dat wij gaan leven via het hoofd, de Heer Jezus. En dat proces, dat heeft een hele lange tijd nodig. Want God zal ons in allerlei omstandigheden, dat zal ik ook morgenavond denk ik wel gaan bespreken als ik naar Werkendam ga. In allerlei situaties brengen waarbij dat vlees omhoog komt. Een lastige echtgenoot of een lastige baas of een moeilijke huwelijk, weet ik veel. Alles gebruikt de Vader in zijn liefde om ons dat vlees te laten voelen. Van het wil zich niet onderwerpen aan deze situatie. En daardoor leer je eigenlijk steeds meer te wanhopen aan jezelf en je uit te strekken naar de Heer Jezus. En dat is een proces waarin de Vader. Ja, de Heer Jezus had dat proces ook, alleen niet vanwege zijn zondige natuur, want die had hij niet. Maar ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijs en verstandig verborgen hebt gehouden. Als er geen enkele vrucht op zijn hele werk is, en het zit allemaal tegen en de mensen willen hem niet, en dan zegt hij toch nog, ik prijs u, Vader. Want hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij moest leiden. En dat is met ons ook zo. En dat is een ontzettend moeilijk iets. En daarom ben ik ook vaak een beetje, hoe zal ik het netjes zeggen, verontwaardigd als ik gemeentes of predikers hoor die het alleen maar hebben over kracht en geweldig dit en geweldig dat en de geest heeft zoveel dat gedaan en dat is allemaal halleluja. Nou, daar ben ik altijd een beetje denk ik, nee, dat
is niet allemaal.
Lijkt me niet. Hè? En de vervulling met de geest, en hij heeft daar iemand genezen. En dan lijkt het wel alsof het koninkrijk al aanwezig is, joh. Ja, maar dat is dus niet het geval. Het geval is dat Paulus ook zegt van, ik ben in alles verdrukt. En ik zie geen uitweg, maar ik ben niet geheel zonder uitweg. Ik ben niet verslagen, maar te neergeworpen. En hij heeft het gewoon heel moeilijk gehad. Omdat ook in hem dat vlees was. Met vrezen en beven ging hij ergens het woord brengen. Vandaag brengen ze het woord met 60 diploma's. En ze komen vol zelfvertrouwen, komen ze iets vertellen. Ja, dat is niet door de geest. Want je moet echt arm van geest zijn.
Ik denk als je de boodschap vertelt, zoals die verteld moet worden.
Ja.
Dat dan het leeuwendeel van de mensen ook afhaalt.
Ja.
Ik ben bang voor.
Dat is ook zo, ja. Want Paulus...
Je moet inderdaad helemaal zelf helemaal verlogen zijn.
Nou ja, weet je, en dat vind ik voor jullie ook belangrijk in de gemeente, in Zeewolde. Dat wel moet blijven, dat geluid moet wel blijven bestaan. Dat er in de mens geen goed woont. En dat wij dus echt moeten leren, het kruis is het antwoord. En niet een of andere geweldig overwinningsverhaal. Of een moment van dat je van ineens van niks naar alles gaat of zo. Nee, dat is gewoon niet waar. Het is een groeiproces. En het kost je hele leven. En iedere keer als je denkt, ik bedoel, doe het leuk. Dan komt er weer een moment dat je denkt, jongen. Zit dat in mij? Ja, dat zit in jou. Dus, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven, om vrucht te dragen. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Dat was dus die Jood Saulus. Die leefde niet meer. Hij was de Joden wel een Jood, als het moest, maar die hele Joodse godsdienst was vervangen door iets nieuws. Een hemelse roeping. Christus leeft in mij, zegt hij. Nou, dan zegt hij in vers 20 van Matteüs 5, en weer zo'n voorwaarde waar ik het net ook over had. Dan zegt hij, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Nou, de gerechtigheid van de fariseeën was een uiterlijke gerechtigheid. Net als dat vandaag in orthodoxe of bepaalde kerken een uiterlijke gerechtigheid wordt nagestreefd. Je moet een heel sociaal mens worden. Je moet lief doen. En je gaat naar de kerk en je betaalt je collecte. En dan ben je dus, dan zal God je wel oké vinden. Dat is een uiterlijke gerechtigheid. Zoals de Jood op straat stond en aalmoezen gaf. Dat liet hij dan iedereen zien. En hij stond te bidden met veel woorden. Dat maakte wel indruk op iedereen. Maar die gerechtigheid is de gerechtigheid van de wet, vanuit de wet. Maar wij moeten een ware gerechtigheid tonen vanuit de Heilige Geest. Dus dat moet overvloediger zijn dan een uiterlijke godsdienst. Dus dat je echt werkelijk mensen geeft wat ze nodig hebben. Niet alleen in liefde, maar ook in waarheid. Dat is best wel lastig. Het koninkrijk van God bestaat in gerechtigheid, zegt Romeinen 14, vers 17. Trouwens, even om het voor jou nog makkelijker te maken. Elke ware gelovige is binnen het koninkrijk van God. Dat is ook nog weer. Het koninkrijk der hemelen kent ook valse beleiders, maar het koninkrijk van God niet. Daarom zegt Paulus ook van, het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap. Het is niet in woorden, maar in kracht, weet je wel. Dus dat valt helemaal gelijk met de gemeente eigenlijk, het koninkrijk van God. Alleen het tweede is echt de uiterlijke resultaten van het geloof. Ja? Even zien. De ware discipelen zijn dus dood voor de wet. Maar de wet zelf is niet dood, maar heilig en rechtvaardig en goed. En alles wat de Heer Jezus doet door de discipel heen, is altijd een vervulling van de wet. Weet je dat? Want niemand in het koninkrijk der hemelen die een waar discipel is, zal doden, stelen enzovoort. Dat zal hij niet willen. Dat zal hij ook niet doen. Want dat is de vrucht die je draagt van God. Ja? En daar spreekt Romeinen 8 vers 4 over. Dat wil ik even voorlezen. Romeinen 8 vers 4. En het is niet een makkelijke tekst, maar lees hem voor. Dat staat dat God de zonde in het vlees heeft veroordeeld, dus in het lichaam van de Heer Jezus, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Zie je dat? De rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want alle die door de geest geleid worden, zijn zonen van God, vers 14. Dus de eis van de wet wordt vervuld in ons door de Heilige Geest. Ja? Is dat altijd perfect? Nee, het is het beginsel weer. Nu is het geloof gekomen, zegt Galaten 3. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want u bent alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk hier in de bergreden, beste Joden, jullie moeten erkennen dat jullie niet zomaar het koninkrijk binnengaan. Alleen deze kenmerken horen bij hen die het koninkrijk binnengaan. Die moeten dus wedergeboren worden en het kruis aanvaarden. Maar goed, dat wordt helemaal niet genoemd hier. Dit zijn gewoon de kenmerken van de mensen die het koninkrijk binnengaan. En de wet, ja, wat heeft die daarmee te maken? Nou, die heb ik vervuld. En er zal geen jota of tittel van vervallen. Denk niet dat ik die wet nou aan de kant schuif, want dit is precies wat God met de wet bedoeld heeft. Namelijk dat er mensen zouden zijn die op mij lijken. Dat is de hele bedoeling van de wet. Dat er mensen zouden zijn in wie die eis van de wet vervuld worden. Maar dat is onmogelijk voor de oude mens, vandaar ook Romeinen 6 en 7. Maar dat is wel mogelijk voor de nieuwe mens. Mits die persoon heeft aanvaard dat hij dat in eigen kracht niet kan en zijn hele hebben en houden afhankelijk stelt van de Heer Jezus. Ja? Dus dat is eigenlijk het hele punt van dit stukje. Nou, dan gaan we naar de achterkant. De uiterlijke gerechtigheid van de fariseeën, daar ga ik het de volgende keer wel over hebben als we het hebben over Matthäus 6. En dat is voor ons vandaag parallel met de christelijke wereld, die ook een uiterlijke kant kent. Hè? En ook in evangelische kringen is er heel veel uiterlijks, helaas. Heel veel dingen die ik dan zie, dat ik denk, dat is gewoon een gewoonte geworden. Terwijl dat eigenlijk niet bijbels is. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg verschrikkelijk. Maar het kan natuurlijk wel hele grote vormen aannemen als het op een gegeven moment zo is dat elke dienst precies hetzelfde wordt en dat iedereen hetzelfde doet. En dat blust de geest niet uit, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 5. De geest moet het wel blijven leiden. En wees daar niet bang voor. Dus ik heb de vorige keer ook gezegd, ga nou gewoon eens een keer 10 minuten, kwartiertje na de preek of voor de preek. Geef gewoon de ruimte dat de geest iets kan doen door mensen heen. Een stukje lezen of een stukje bidden of een lied opgeven. En als iemand dat niet kan zingen, dan of tenminste, jullie hebben een bier met, toch? Dan moet jij heel snel schakelen steeds. Oh, ja. Makkie, hè?
Ja, dat is psalm nog vroeg bij.
Maar als je dat gaat oefenen, dan zul je merken dat, nou, dat er best wel iets moois kan gaan gebeuren.
Wordt dat dan ook weer niet een dingetje?
Nou, niet,
is dat
altijd het mensen. Mensen zijn traditionele wezens. Dus als eenmaal ergens geproefd hebben dat het werkt, dan gaan ze het altijd zo doen. Maar ja, de geest wil gewoon de leiding hebben in de samenkomst. Dus in het hele christenleven. Hè, dus ik ben zelf persoonlijk ook niet zo voor al die feesten die we dan allemaal net als de wereld doen. Kerstmis en Pasen en Pinksteren. Dan moeten we in één keer op hemelvaart ook een dienst gaan houden. En denk ik van jongens, waarom? Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Het is niet naar de schrift en het is ook niet nodig. Want we hebben elke zondag samenkomst en dat is genoeg. Toch? Vind ik.
Ja, dit ben je eens.
Zeker.
Oké, dan komt er 6 keer, maar ik zeg u. Waarom doet de Heer Jezus dit? Omdat die mensen die naar hem luisteren, en dat moeten wij ook leren, dat zit ook in ons. De godsdienstige mens is ongelooflijk trots op zichzelf. Dus ook wij denken bij onszelf, nou, ik heb vandaag toch weer stille tijd gehouden en ik heb de Bijbel bestudeerd, ben naar de Bijbelstudie gegaan en ik denk dat ik goed bezig ben. Hè? Dus wat doet de Heer Jezus? Hij gaat 6 keer dat wat ze wisten vanuit de ouden, de traditie, En dan gaat hij het hart van de mens blootleggen, van de Jood. Want het is een Matthäus-evangelie wat voor de Joden bedoeld is. U hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal vallen aan het gericht. Maar ik zeg u, daar heb je de eerste. Maar ik zeg u. Dus hij is de nieuwe wetgever op de berg. Mozes was de eerste wetgever. De wet kwam tot de oude mens. Een uiterlijk iets. Hoewel in die wet ook staat, je mag niet begeren. En daar werd het hart al een beetje veroordeeld. Maar hier zegt de Heer Jezus dat ieder, en dan komen er drie verschillende lagen, van licht naar heel erg, die ten onrechte op zijn broeder toornig is, dus dat is de minst erge vorm, zal vervallen aan het gericht, dus dat is, niet zo leuk. Dan komt de tweede, wie tot zijn broeder zegt raka, dat betekent leeghoofd, zal vervallen aan de raad, dus dat was nog iets erger, en wie zegt dwaas, of waarschijnlijk weerspannige, die zal vervallen aan de hel van het vuur. Dus de Heer maakt hier duidelijk dat die mensen daar in hun eigen trots, zo hoort het, worden veroordeeld in hun hart. Als je namelijk met je broer, en dat, hier gaat het dus wederom over Joodse mensen in de synagoge, als ze een offer gingen brengen en ze hadden ruzie met iemand, dan moesten ze zich eerst met elkaar verzoenen en dan pas, en dat in ons geval geldt dat natuurlijk ook voor het avondmaal. Als wij, als het aan ons ligt en we kunnen ons verzoenen met iemand, dan moeten we dat zeker doen. Voordat we het offer brengen. En het offer in ons geval is een geestelijk offer, een aanbidding en een lof aan hem, aan zijn tafel. Ja? Dan zegt 1 Johannes 3, ik heb het eronder gezet. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Dus dit is weer de kant van de gemeente. Omdat wij de broeders lief hebben. Nou, Johannes die schrijft alles in de trant van sneeuw is wit. Ja? Een boom heeft blaadjes. Een auto heeft wielen. Een christen die uit God geboren is, heeft de broeders lief. Punt. Dus al die grijze gebieden van ja, maar, dat komt bij hem niet op. Want dit zijn de kenmerken van de ware kinderen van God. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dus dat zijn de valse discipelen. Ook in de tijd van Johannes waren er al mensen binnengeslopen, de zogenaamde gnostici, die zich begaven in de gemeente, maar die helemaal niet voldeden aan deze kenmerken. Ze hadden niet werkelijk hun broeders lief. Nou, hoe weet je nou of je je broeders lief hebt en zusters? Hoe weet je dat?
Ja, vergeven, barmhartigheid, die punten weer allemaal.
Maar stel, er belt iemand op, die belt je op om 1 uur 's nachts. Mm-hmm. Het is een broeder of een zuster en die zegt, ik heb je nodig, wat zou je dan doen? Ja, ik denk dat het voor ieder van ons geldt, toch, hier? Of niet? En sterker nog, je behoort je leven in te zetten voor je broeders, zegt 1 Johannes 3, vers 16. Dat is ook een kenmerk van het leven wat uit God is, hè? En als het moment daar is, als het echt erop aankomt, dan zal de Heilige Geest dat ook werkelijk, net als met martelaars, als wij nu denken van een vervolging, nou, dat zal ik nooit trekken, ik overleef dat niet, ik ga huilend naar mijn moeder toe of zo. Maar als het moment daar is, dan zul je merken dat je daar kracht voor krijgt. Want dat is een kenmerk van het leven uit God. Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, zie? Dat zegt ook Johannes. Nou, wij haten onze broeders niet, toch? Maar in de wereld wordt, zegt Titus 3, haten ze elkaar. Elkander hatende. En in de media zie je dat natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Hè? Er wordt over elkaar gepraat, jongen, dat wil je niet weten. En u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Ook weer een zwart-witte constatering. Ja, maar de moordenaar aan het kruis had toch wel leven in zich op een gegeven moment. Tenminste, was net natuurlijk voor de opstanding. Maar goed, er zijn natuurlijk moordenaars die vergeven zijn. Maar dit is een algemeen beginsel. Ja? Dan zegt de Heer Jezus iets bijzonders en daar zit een diepere lading in. Dat wil ik toch even nog een keer lezen. Dat hebben jullie vast niet doorgehad. Hij zegt namelijk in vers 25, wees spoedig welgezind jegens uw tegenpartij. terwijl u met hem onderweg bent, opdat uw tegenpartij u niet misschien aan de rechter en de rechter u aan de dienaar overlevert. En u in de gevangenis geworpen wordt. Dat is ook een profetisch woord over Israël. De tegenpartij van de Heer. Ze stelden zich op tegenover hem. En werden aan de rechter en de dienaar van de rechter, de Heer Jezus zelf, overgeleverd. Tenminste, dat zal straks gebeuren als het goddeloze deel van Israël wordt geoordeeld. En trouwens, alle ongelovige Joden die gestorven zijn, worden natuurlijk ook overgeleverd aan de rechter. Die zal komen om, dat geldt ook voor de heidenen, te oordelen de leven en de doden. Dan, tenslotte, overspel of echtscheiding. Let op in welk context dit staat, hè? Zij dachten, even zien. Er is gezegd, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel met haar gepleegd. Dus zij dachten, ik heb geen overspel gepleegd, dus ik zit goed. Nou, maar ze begeerden en ze keken naar vrouwen en ze... de Heer Jezus had een overspelige vrouw, weet je nog, in het midden. En hij ging in de grond schrijven, op de grond schrijven. En ze gingen één voor de een en de ander ging weg. Dus het zou me niks verbazen als die mensen ineens werden geconfronteerd met hun eigen zonde op dat gebied, door dat schrijven op de grond. En de oudste ging eerst weg, want die had natuurlijk het meest op zijn kerfstok. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wie zonder deze zonde is, van begeerte. En daarom wordt ook hier het hart weer openbaar gemaakt. En dit vers heeft ook heel veel mannen toegeleid om gigantisch te wanhopen over zichzelf. Want die denken van, ik word gek van mezelf. Ik zie overal, ik denk aan seks en ik zie mooie vrouwen. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Ieder die een andere vrouw bewust aanziet om haar te begeren naast je eigen vrouw. Dat is natuurlijk een ander verhaal als dat je soms bepaalde gedachten hebt of bepaalde dingen ziet waar je, natuur natuurlijk op reageert. Daar moet je niet al te veel, treurig om zijn. Want zo werkt dat systeem nou eenmaal. Zoals Henk Binnendijk zei, je moet niet je verbazen als er een vogel op je hoofd poept, maar laat hem geen nestje bouwen daar.
Precies.
Ja?
Ja. Maar,
ja?
Ik heb het zelf altijd zo gelezen, net zoals die volgende van, dus het zien om te begeren, wat is de andere? Dat het ook heel duidelijk is, die Jezus daarmee ook eigenlijk aantoont dat ieder die eerlijk naar zichzelf kijkt, dus ieder moet tot het inzicht komen dat je zondaar bent.
Ja.
Als de zonde zo scherp ligt, is er geen mens, niemand, nobody, die kan zeggen, ik heb geen zonde.
Ja, klopt, en dat is de bedoeling van die woorden.
Dat is toch de bedoeling.
Ook zeker.
Ik heb dat gelezen.
En de context is dus dat godsdienstige mensen die zich aan uiterlijke regels houden, dachten dat ze er wel waren. Maar er wordt dus gezegd, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je ook al overspel gepleegd. Als je je broeder haat, heb je ook al iemand vermoord. Wat? Ik dacht juist dat ik geen moordenaar was en geen overspeler. Wat weet je dus wel? Want je hart, daar komen de dingen uit die de mensen verontreinigen.
Ja? Om ieder te overtuigen.
Ja, en om ieder arm van geest te maken. Ik zeg, Heer, en nu? Wat moet ik nu? Wat nu dan? Kom, zorg dat je tot bekering komt, je zonden worden vergeven. Daar gaat het helemaal niet over nog, maar... Dat komt natuurlijk verderop in de Bijbel. Hè? Dus als je rechterhand je tot zonde leidt, verleidt, hak hem af. Hè? Dat zijn natuurlijk mensen die dat misschien letterlijk doen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat het zo scherp gesteld wordt, dat je het verlangen moet hebben om rein te leven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, tenslotte echtscheiding. Ook dat is weer in een bepaalde context hier gezegd. Er is ook gezegd, ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Dat komt uit Deuteronomium hoofdstuk 24. En dat wil ik toch wel eventjes voorlezen, want ook daar zien we weer een nuance. Want mensen dachten, ik mag dus scheiden, want dat is Deuteronomium 24, scheidbrief, klaar. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. En als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt. En die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft en die haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. Of als die laatste man die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft sterft, dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn. Nou, als je dit even goed leest, ja, dan staat er in vers 2 de vrouw van een andere man wordt. Zie je dat? Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, als je getrouwd bent is dat voor God, geldt dat huwelijk, tot ook al ga je scheiden, dat huwelijk geldt voor God gewoon, punt. Nee, als ze de vrouw van een andere man wordt. God erkent dat tweede huwelijk in Deuteronomie 24. Het was wel vanwege de hardheid van hun harten dat ze een scheidbrief moesten schrijven. Maar het is helemaal niet zo dat hertrouwen in alle gevallen altijd verkeerd is. En dat God altijd het eerste huwelijk ziet als het huwelijk wat nou eenmaal gesloten is. En dus zal altijd blijven bestaan. Dat is niet zo. Want als zij de man van een andere vrouw wordt, staat er. Maar in Matthäus 5 waren de Joden trots op zichzelf dat ze gewoon een scheidbrief hadden geschreven en dachten, maar ik heb me toch aan de wet gehouden. Snap je? En dus wil hij ook het hart blootleggen en dan zegt hij, ik zeg u dat ieder die zijn vrouw verstoot, anders dan het oorzaak van hoererij. Hij heeft iets schandelijks aan haar ontdekt. Dat stond ook in vers 1 van Deuteronomie 24. Iets wat met hoererij te maken had, mijns inziens. Kijk, als een vrouw met hoererij bezig is, dan is dat een reden om haar weg te sturen. Dat geloof ik nog steeds. Echtscheiding is ook niet altijd verkeerd, want we hebben twee voorbeelden in de schrift. De eerste is hoererij en de tweede is als een vrouw of een man tot bekering komt in een huwelijk en de ander blijft ongelovig en die ongelovige partij wil weggaan. Dan zegt de Bijbel, laat hij scheiden. Of laat zij scheiden. De broeder of zuster is in zulke gevallen niet gebonden. 1 Korinther 7 vers 15. Dus daar zie je alweer. En dan staat er, laat hij ongetrouwd blijven. Laat hij of zij ongetrouwd. Dus dan is het voor God ineens een ongetrouwde status. Zie, dus het is allemaal niet zo heel eenvoudig. Dat de mensen die heel hard roepen, je mag nooit scheiden, nooit hertrouwen. En als je het dus altijd fout en dan heb je zonde begaan, dan moet je in... Dan kun je nooit meer gezegend worden. Ja, dat geloof ik niet. Wat wel het geval is, dat zien we bij de Joden. Zodra God een vinger geeft, nemen ze de hele hand. Als de Bijbel had gezegd, heel duidelijk van ja, in dit soort gevallen mag je hertrouwen, dan was heel de christelijke wereld gelijk, oh, zie je wat, mag. Dus daarom staan er, mijns inziens, hele sumiere aanwijzingen dat het in de gevallen van hoererij wel mogelijk is. En in sommige gevallen, waar het een onmogelijke situatie voor een vrouw of een man is om in een huwelijk te functioneren, vanwege mishandeling of wat dan ook, zie ik ook geen enkele reden om zo'n huwelijk in stand te houden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het gaat hier in Matthäus 5 om de zelfgenoegzaamheid van de godsdienstige mens die zegt, ja, maar ik heb me toch aan de regeltjes gehouden. Hij heeft wel zijn vrouw verstoten. En dan zegt de Heer Jezus, als jij je vrouw verstoot en het is niet om hoererij, dan maakt jij dat zij overspel pleegt. En wie een verstotene trouwt, pleegt overspel.
Ja, en in die context staat op die tekst van, zelfs dat is niet de bedoeling geweest, maar vanwege de hardheid van hun harten heb ik
die uitzondering. Matthäus 19, ja, absoluut. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Dan heb je weer het algemene beginsel. Sneeuw is wit, God heeft een huwelijk bedoeld, dus als je er eenmaal in huwelijk bent, moet je dat niet uit elkaar halen. Dat zijn allemaal de algemene verlangens van de Heer, maar we leven natuurlijk in een tijd van gebrokenheid. En ook van genade. En als iemand met een oprecht hart tot de Heer komt in een moeilijke situatie, dan kan het soms zijn dat er een echtscheiding plaatsvindt. En soms zelfs, zoals in mijn geval dan, dat mijn vrouw gescheiden is en met mij hertrouwd is. Ja, dat ging ook niet van een leien dakje. En er zijn ook heel veel mensen boos om geweest en die hebben allerlei dingen over gezegd en brieven geschreven en mailtjes gestuurd en weet ik van wat. En dan komen ze met teksten aan, ja, die wel in een bepaalde context staan. Ja, want als je 1 Korinther 7 uit de context haalt en je gaat voorlezen, laat zij ongetrouwd blijven, hè? Het staat ook in 1 Korinther 7, ja, dan moet je wel begrijpen dat de context van 1 Korinther 7 was dat die mensen die tot bekering kwamen, dachten, een huwelijk is alleen maar een lastig middel. Ik kan de Heer niet fulltime dienen met een huwelijk, dus ik stuur mijn man maar weg. Ja, als je dat gedaan hebt, moet je maar ongetrouwd blijven, zegt hij dan. Want je hebt iets verkeerds gedaan. Je moet gewoon zo blijven als je bent. Dus je moet altijd de context lezen. En ik zeg niet daarmee dat echtscheiding heel makkelijk goed te praten is, hoor. Maar het is wel iets waar we wat genuanceerder over moeten nadenken. En dat elke oudste in elke gemeente elke situatie op zichzelf moet nemen. En daarmee in wijsheid en geestelijk inzicht moet omgaan. En als je getrouwd bent, dat het een huwelijk zou moeten zijn wat ook een beetje weerspiegelt. Wat Efeze 5 zegt, mannen heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, enzovoort. Een huwelijk dat een huwelijk is, en het piept en het kraakt, maar we gaan toch maar niet scheiden. Ja, dat is ook niet tot eer van de Heer natuurlijk. Hè? Dus, de hele bedoeling van dit stukje van vanavond is, het Koninkrijk der Hemelen bestaat uit ware discipelen. Mijn toehoorders zijn nog de oude mens, hoewel ze Jood zijn, dus ik zal ze laten merken dat om een ware discipel te worden, ze moeten erkennen dat in hun hart geen goed woont. En dat ze tot wedergeboorte moeten komen, maar dat komt pas weer in Johannes 3. Dat gaat hij hier niet zeggen. Dit is puur een uiteenzetting van de beginselen, de kenmerken van het koninkrijk zoals hij dat voor ogen heeft. Passend bij de koning. Nou, tot zover dan, denk ik. Of zijn er nog vragen die we meenemen? Zucht.
Nee, het is mij vanavond duidelijk.
Nou, dus super.
Ja, de eerste avond had ik nog veel...
Ja, dat zag ik, ja. We sluiten hem af, oké?
Ja.